Goedemorgen, wie is hier te gast vandaag? Nou, allemaal welkom. Ik ook. allereerst wil ik jullie gebed vragen. Ik ga eerst even opscheppen over mijn vader in de hemel. En het werk wat hij ons toevertrouwd heeft. Want komende vrijdag, dan spreek ik in een Zoom-meeting voor minimaal 100.000 mensen in Pakistan. En daarnaast nog voor 100 miljoen via allerlei televisienetwerken die uitgezonden worden. Wat heel bijzonder is, Pakistan is een van de meest strenge moslimlanden van de wereld. Er wonen ongeveer 200 miljoen mensen. Maar er is op dit moment nergens in de wereld een massacampagne, maar wel in Pakistan. En ik ben daar een paar keer geweest. Ik heb daar een vriend, die heet Anwar Fasal. Die heeft twee televisiestations, maar het wordt nog doorgelinkt naar allerlei andere kanalen in Amerika, in Afrika, in Indonesië, in India, in China, heel Zuidoost-Azië. Dus we hebben een potentieel van 100 miljoen potentiële kijkers. Wij verwachten zeker een oogst van 100.000 zielen. Dus je kunt je voorstellen dat de duivel niet blij is. Maar wij dus wel, want de poorten van de hel zullen het koninkrijk niet overweldigen. Dat is aanstaande vrijdag. En het is heel korte termijn tot stand gekomen. En dat kost 50.000 euro. Maar dat had ik binnen een week. Want God sponsort geen flop. Hij voorziet in het werk wat hij gedaan wil hebben. Dus ik vraag geen geld, maar ik vraag wel van iedereen gebed. Want Paulus zegt, bid ook voor mij dat mij bij het openen van mijn mond het woord gegeven worden, opdat de ogen worden geopend en dat er velen gered zullen worden voor de eeuwigheid. Amen. En dat God zijn woord zal bevestigen met wonder en tekenen. Meer kan ik er nu niet over zeggen, maar dat zou ik geweldig vinden als jullie dat willen doen. Ik kreeg zoveel geld binnen dat ik voor het eerst eigenlijk in mijn bediening in de volgende nieuwsbrief gezegd had, stuur geen geld meer. Dat zijn maar heel weinig evangelisten die dat zeggen. Want ik denk dat ik wel 75.000 euro heb gekregen. Maar ik heb die 25 al gereserveerd. Want mijn vriend Anwar, die is nog veel gekker dan ik. Die zegt, ik wil graag 1 miljard zielen het evangelie verkondigen. Dus ik zeg, nou, dan doen we het gewoon nog een keer. En dan vertrouw ik dat de Heer weer voorziet voor die andere 25 mil die daarvoor nodig is. Daarnaast hebben we vanaf januari tot op heden ongeveer 600.000 mensen tot Jezus zien komen. Vanuit mijn kantoor. Dat is het hele bijzondere. Want ik reis niet, omdat ik heb nooit een prik genomen en geen PCR en geen anderhalve meter en geen mondkapje en geen registratie en al die poppenkasten heb ik nooit meegedaan. En daar ben ik ook niet van plan, maar dat betekent dat ik niet kan reizen. Maar het mooie is, ik doe het gewoon vanaf mijn telefoon in mijn kantoor en ik heb meer mensen als ooit bereikt. Dus nu, elke maand hebben we in India zeker bijna 100.000 beslissingen voor Jezus. Dus dat is al 500.000 bijna. Maar daarnaast nog een aantal Zoom-campagnes in India en Pakistan. En nu dus deze. Dus we hopen dit jaar, of eigenlijk weet ik al, als Jezus nog niet terugkomt, gaan we zeker de miljoen overstijgen dit jaar. En wat mij betreft worden het er 10 miljoen. Maar goed, het is aan de Heer in die zin. Maar we doen ons uiterste best. En we willen zo veel mogelijk gebedsondersteuning genereren. En als je denkt, ik heb nog een ton en ik zou niet weten wat ik ermee moet, dan hou ik me natuurlijk ook wel aanbevolen, want het kost allemaal heel veel geld. Het is begonnen met kinderwerk in India, Abba Childcare. Als je iets wil weten, ga dan naar abbachildcare.org. En dan zie je, we zijn daar begonnen een jaar of 12 geleden, 13, met kinderzorg. We hebben nu 1500 kinderen van de straat en eerder al een keer 1000. We hebben daarna 50 kerken gebouwd en 200 zoveel waterputten geslagen. En nu zie ik de hand van God in de leiding. Want uit die 50 kerken hebben we nu ongeveer 300 fulltimers. die elke week uitgaan, want we hebben daar 20 gospel trucks rijden. En dat zijn zeg maar podiumauto's met een hydraulische klep waar accu's onder zitten. Dat als die rijdt, dan laat die stroom op, zodat we in de meest remote dorpen, in de meest achterliggende dorpen, altijd ook stroomvoorziening hebben voor licht en geluid om het evangelie te verkondigen. En die gaan elke dag uit, behalve op zondag, dan zijn de pastors druk in hun kerken. En die 20 trucks die oogsten per maand bijna 100.000 zielen. Het begon met 89.000 in januari en nu zitten we op 97.000. En van de maand, afgelopen maand, moet ik nog de cijfers krijgen. Het zal me niet verbazen als we de 100.000 inmiddels overstijgen. Het mooie is, er worden nu nog weer 10 trucks gebouwd. En ik heb al een toezegging voor nog 10 trucks. Dat betekent dat als er al die 20 klaar zijn, dan hebben we 200.000 mensen per maand. Dus nou, dat is mooi. Maal 12, dat is heel veel. dus bid ervoor. En dat, ook voor de voorziening, want die trucks die kosten €2.000 per stuk. Maal 40 is elke maand €80.000. Maar ik zeg altijd, Heer, als u niet voorziet, heb u een probleem. Want ik ben alleen maar uitvoerder. Ik doe wat u tegen mij zegt. Dus u moet ook zelf maar voorzien. En ik ben altijd heel ontspannen. Maar ik weet dat het geld komt niet uit de hemel vallen, maar uit de zakken van mensen die een hart hebben voor het koninkrijk. En als je hier zit en je denkt, dat ben ik, nou, welkom in de club, zeg maar. Goed. Nou, verder iets anders nog. Wie kijkt wel eens naar de wachterfilmpjes? Er zijn een hele hoop die dat nog niet doen. Ik wil dit zeggen. Ik ben 3 maanden van YouTube verbannen. Dat wil zeggen, ik kan niks uploaden op YouTube. Vanwege 2 filmpjes die al 1,5 jaar erop staan. Dus zo slim zijn ze nou ook weer niet. En wij hebben van de nood een deugd gemaakt. Dus in mijn laatste nieuwsbrieven heb ik gezegd, dit zijn de linkjes naar de filmpjes op onze eigen provider. Want we hebben ook inmiddels al meer dan 1 jaar een eigen provider. Dus en dat is Wachter 30 en 33. Die moet je beslist zien, want er worden dingen in gezegd die de duivel niet wil dat je die hoort. En we hebben ook gezegd, laat het viraal gaan, vertel dat tegen iedereen. En dan geven we YouTube een klap in het gezicht. Maar ik kan 3 maanden niet uploaden. Maar, geen probleem. We hebben hier de tweede folder die ik uitgaf. Onzagwekkendnieuws.nl. Ik wil u aansporen, want er zijn mensen die zeggen, ja, nou kan ik je filmpjes niet zien. Jawel, want elke week is er een filmpje op onze website. We hebben een eigen provider. Daar heeft YouTube niks over te vertellen. En zolang als de duivel nog geen macht heeft over onze eigen provider, zullen wij daar gewoon elk filmpje plaatsen. Ga naar onzagwekkendnieuws.nl. Aan de rechterkant, iets naar beneden, heb je een vakje waar je je naam en e-mailadres kunt invullen. Dan krijg je elke week op dinsdag, meestal op dinsdag, krijg je een mailtje met een linkje naar het allernieuwste filmpje. En ook een update van alle zendingsactiviteiten die we doen. Je bent niks verplicht, het kost je niks. Het kost ons alles, maar dat maakt ons niet uit. Wij willen graag zoveel mogelijk gebedsteun genereren en mensen tot zegen zijn. Voel je vrij om ze door te sturen of mensen ook aan te sporen zich op te geven voor deze dienst aan het lichaam van Christus om het evangelie te verspreiden. Verder heb ik nog het eerste magazine, een heel pakket, meegenomen. Dat zal Harry straks wel, denk ik, op de informatietafel leggen. En ook de nieuwste folder, de tweede die we hebben uitgegeven. Weet je, onmiddellijk werd ik een BN'er, tegen wil en dank, want daar vroeg ik niet om en het interesseert me ook geen bal. Want maakt niet uit om. Maar weet je, de media die begon gelijk te liegen en te draaien, dan weet je dat je goed zit. Zo werkt het nou eenmaal in het koninkrijk. Amen. En het was heel bijzonder, want een maand of wat geleden sprak ik dus in Zevenaar bij Molukse vrienden. En toen zei een van die jongens, er is hier een man die is Die is door jou tot eer gekomen ongeveer 30 jaar geleden. Van, dat zat in mijn kop. En dat was dus Harry. En ik kon me er helemaal niks meer van herinneren, zeg toch. Maar zo zie je maar, als God kan spreken door een ezel, hè, dan kan hij dus ook mij gebruiken. En nou ja, maar het was zo dat ik inderdaad, ik was uitgenodigd in de Pinkstergemeente Doetinchem. En toen heb ik tegen de regels in gezegd, ik moet eerst even wat anders doen. En toen heb ik gezegd, er is hier een man die zijn leven neer moet geven. Ik weet niet of dat de oorzaak is geweest dat ik nooit meer ben uitgenodigd. Maar ik ben nooit meer weer uitgenodigd in Doetinchem. Nee, nou ja, misschien heb ik iets anders gezegd. Ik weet ook niet wat de reden is, maar daar zit ik ook niet mee. Want de wereld is groot genoeg en er zijn genoeg mensen te winnen. En dus maakt me niet uit. Maar dus na 30 jaar zo'n beetje ben ik dus weer voor het eerst in Doetinchem. En ik geloof dat het nu geen 30 jaar meer gaat duren voordat ik nog weer een keer kom. Amen. Goed. Als u belangstelling hebt, ik heb daar een deel van mijn boek. Ik heb er wel 25 geschreven, maar een hoop zijn ook niet meer beschikbaar. Maar ik heb net een nieuw boek geschreven. Dat heeft God heeft alles onder controle. En daar ga ik iets uit delen vandaag. En ook wel weer nieuwe gedachten, want dat blijft altijd maar doorgaan. Ik heb een heel oud boekje opnieuw uitgegeven, De Eerste Liefde. Want de Bijbel zegt, in de laatste dagen zal de liefde van velen verkillen. En dat zien we ook om ons heen gebeuren. En er staat ook, met meer liefde voor genot dan voor God. Weet je, en er staat ook over de Efeziërs, dit heb ik tegen u, dat gij uw eerste liefde heeft verzaakt. Het is heel erg belangrijk dat we waken dat het vuur van de liefde in onze harten blijft branden. Ik was afgelopen Pinksterdag bij een vriend in Drachten. En daar draaide ze Jimmy Swaggart van Oh, the Blood of Jesus. Ik werd zo geraakt. Want waar zou ik zijn als het bloed van Jezus mij niet gereinigd had? En dat is zo'n oud lied. En ik werd zo gepakt dat ik dacht, lieve mensen, dus de waarheid is zo simpel. Is zo krachtig, is zo geweldig. Vergeet nooit, je bent nergens zonder Christus. Al word je de grootste wereldevangelist en al ben je de beroemdste prediker. We zijn allemaal gewassen met hetzelfde bloed. We zijn allemaal gekocht en betaald. We waren allemaal verloren voor de eeuwigheid. Christus is de spil waar alles om draait. Amen. Nou goed, dan heb ik nog een leuk voor de Nederlanders, een aanbieding. 1 boekje kost 15, 2 is 25 en 3 is 35. Dus, en ik heb zo'n pindingetje waar je mee kunt betalen. Het is nog niet met... dat nog niet. Dat komt nog, maar dan zijn wij al weg. Dus goed. Goed, straks na afloop. Weet je, dit boek heb ik geschreven. Dat is mijn laatste vrucht tot nog toe. Er komt nog wel weer nieuwe. Maar omdat ik me behoorlijk geprofileerd heb met de wachters en het magazine en zo, zijn er mensen die denken dat ze mij allemaal het laatste nieuws moeten sturen. Dus ik krijg elke dag ongeveer zo'n 100 mailtjes en een hele hoop bagger over het WEF en over wat er in het Midden-Oosten gebeurt en wat Poetin doet en de Klaus Schwab en de apenpokkenvirus die nou weer om de hoek komt kijken en er is weer een nieuw virus in Portugal ontdekt. En nou ja, enzovoorts. Hè. En ze sturen me al die bagger op en dan denk ik, stop er alstublieft mee. Want het zijn allemaal kinderen gods die dat doen. Hè. En eigenlijk zitten ze allemaal propaganda te maken voor wat de duivel in de wereld doet. Maar het woord van God lezen ze niet meer. En weet je wat het doet? Want dat is precies wat er staat in het tweede hoofdstuk van de Hebreeënbrief. Dan staat er, en hij heeft op het kruis van Golgotha hem verslagen die de macht over de dood had.
Amen.
Voltooid verleden tijd.
Ja.
Er is niemand die macht even over jouw leven heeft, of je leeft of sterft, dan God alleen.
Amen.
En wat staat erachter? De duivel. Die macht over de dood had, de duivel. Die hen hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd had. Het is angst voor de dood dat mensen lopen naar de priklocaties. Want ja, stel je voor dat ik corona krijg en dood ga. Nou, je gaat allemaal een keer dood. En dat is een feest voor een kind van God, want dan ga je naar huis. En sommigen zeggen tegen mij, ja, ben je wel goed bij je hoofd, jongen, straks Straks leggen ze je om. Nou, dat is toch feest. Ik bedoel, dan krijg ik een martelaarkroon. Dan ga ik naar huis. Mijn vrienden willen me allemaal hier houden. En dan heb ik dan aan mijn vijanden te danken dat ik naar huis mag gaan. Ik bedoel, ik ben echt voor niemand bang, want ik heb niks te verliezen. Ik dien de God die de dood heeft overwonnen, lieve mensen. Maar de duivel regeert door angst. En als je alleen die propaganda van de duivel maakt, wat gebeurt er dan? Dan eigenlijk voed je de angst. Oh, een hongersnood gaat er komen. Gaat die komen? Ja, dat gaat zeker gebeuren. De grote verdrukking gaat komen. De ellende gaat alleen maar erger worden. De Bijbel zegt het. Maar gij geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen. Onze hoop en verwachting is van de Heer Jezus Christus. Wij zijn geborgen in de schaduw van de Almachtige. Geen onheil zal uw tent naderen. Geen onheil zal u treffen. Weet je, de mensen die voeden zich nu met al dat vergif. En geen wonder dat ze allemaal in hun broek scheiden. En dat het toiletpapier in de supermarkten daarom op is. Ja, het is wel heel duur. Je kunt ook water gebruiken, hè. Chebok, zeggen we dan, hè. In Indonesië. Ja, goedkoper en schoner. Je smeert het niet uit, maar het is dan echt weg. Nou, oké, nou gaan we niet over een vies praatje. Goed. Maar luister, mensen. God heeft alles onder controle. Denk nu niet dat de Heer met zijn handen in zijn haar zegt, oh jee, hoe gaat het? Moet het nu verder met mijn wereld? Hij heeft altijd alles onder controle gehad. Hij staat boven de tijd. Hij kan het verleden zien. Hij kan de toekomst zien. Hij kan het heden zien. En hij regeert. En ik wil je laten zien uit de schriften met een hand van een paar voorbeelden. En ik kan niet alles delen, maar daarom beveel ik het boek aan. En dat is ook goed voor ons zendingswerk. Maar in Genesis, de eerste drie hoofdstukken, hebben we eigenlijk de hele wereldgeschiedenis in notendop. De schepping, hoofdstuk 2 de zondeval, hoofdstuk 3 de verlossing. Want wat staat er in hoofdstuk 3? En dan pak ik even die tekst van hoofdstuk 3 vers 14 en 15. Daarom zei de Heere God tot de slang, omdat gij dit gedaan hebt, zijt gij vervloekt onder al het vee. Wanneer is de vloek over Satan uitgesproken? Gelijk al in hoofdstuk 3. Niet in Openbaring 22. Nee, in hoofdstuk 3 van Genesis heeft God al zijn oordeel uitgesproken over de vijand van onze ziel. Hij zegt, je bent vervloekt. En je zal onder al het vee en het gedierte des velds op je buik zult gegaan en stof zult geëten. Ja, bij mij is dat de stofzuiger. Maar je bent toch idioot als je luistert naar de duivel. Je bent echt beduveld. Want waarom zou je naar iemand luisteren die alleen maar stof eet? Bij mij is daar thuis de stofzuiger, maar verder niet. Ik eet kip, ik eet rund en lam. En ik hou van dieren, vooral geroosterd. Hè? Dus ja. Mag tegenwoordig ook niet meer, hè? Ze hebben het over biologisch vlees. Vegetarisch vlees. Nou, geef mij maar gewoon biefstukje, hoor. De wereld is gek geworden. Met die klimaatgekte, jongens. He, nu moeten Nederland alle koeien weg ook, weet je wel? Ja, ja, en de boeren moeten ook weg. Ja, geen wonder dat we hongersnood krijgen op die manier. Maar lieve mensen, dit is het plan van de duivel, de moordenaar van de beginnen. En je bent blind als je niet ziet dat hij, het is controlled demolition. Het is gecontroleerde verwoesting van deze wereld. Hij is de moordenaar van de beginnen. En we moeten onze ogen niet, ik zeg dus niet, je moet je ogen sluiten, maar je moet niet alleen zien wat de vijand doet, want zijn plannen zijn ons niet onbekend, maar we moeten vooral zien dat God nog altijd degene is die aan het, hoe zeg je, aan het langste eind trekt, toch? Die het laatste woord heeft. Hij is de Alfa en de Omega. En dan staat er hier, en ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw. En tussen uw zaad en haar zaad. Dit zal u de kop vermorselen en gij zult het de hiel vermorselen. Nou, we weten allemaal, je kan je hiel vermorselen en dan ga je mank. Maar dan kun je gewoon leven. Maar als je met zo'n wals over iemands hoofd rijdt, dan komt het nooit meer goed. Ik bedoel, de kop vermorselen betekent afgelopen, sloes, uit, finito, klaar. Zo, dat. En wanneer staat dat? Genesis 3 staat het al. Dus ik weet al hoe het afloopt, lieve mensen. Daarom als de duivel jou herinnert aan je verleden, herinner hem dan aan zijn toekomst. Dat zijn kop vermorseld wordt en er blijft er alleen maar appelmoes van over. Nou, nog niet eens. Nee, dat is Gods belofte. En hier, dit is de grote strijd tussen het zaad van de vrouw en het zaad van de slang. En er zijn mensen die vertegenwoordigen het zaad van de slang. Er zijn mensen die hebben hun ziel aan de duivel verkocht. Het oordeel houdt zich reeds lang met hun bezig. En denk maar niet dat ze het kunnen ontlopen. Als ik zie de rechterhand van Klaus Schwab, wat die man zegt, dat zijn allemaal sprookjes, die hele Bijbel en die Christus, het is allemaal nonsens. Het is allemaal fantasie, dat bestaat niet. Dan denk ik, jongen, waar ben je mee bezig? Alleen een dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Jij roept het oordeel over jezelf af. En de wereld doet er aan mee. Maar gij geheel anders, lieve mensen. En we zien die strijd nu gebeuren. En eigenlijk wat we nu zien gebeuren is, waarvan Jezus zegt, het zal zijn als in de dagen van Noach. We weten, toen was de mengeling van het heilige zaad. Want wat wilde Satan? Deze belofte wilde hij blokkeren. Dus hij wilde het zaad van de vrouw wilde hij bederven. Wilde hij, ja, als het ware transformeren. En dat heeft hij gedaan, want het hele menselijke geslacht werd bedorven, behalve Noach en zijn familie. Zijn drie zonen en hun vrouwen. 8 mensen in totaal. Die hadden nog de zuivere DNA. En dat zien we nu ook gebeuren. Want wat wil de duivel? En ik ben ervan overtuigd dat het teken van het beest, wat de prik niet is, hè? Want er zijn ook, ik zou je zeggen, sommige christenen worden zo bang gemaakt door anderen die de Bijbel niet kennen, die zeggen, die vaccin, dat is het teken van het beest. Nee, het is een rotzooi, je moet het niet nemen in mijn overtuiging. Daar ben ik wel van overtuigd. Het is vergif. En er gaan ook steeds meer mensen dood die het genomen hebben. Daar ben ik wel van overtuigd. Maar het is niet het teken van het beest. Want hoeveel ik heb christenen gehad, die waren doodsbang dat ze nu verloren waren voor de eeuwigheid. Je bent niet verloren door het vaccin. Maar kom ik dan wel in de hemel? Nou ja, misschien zelfs wel eerder. Ja. Dat wel. Ja? Maar ik heb nog een boodschap en die ga ik ook vrijdag brengen. Want wie opziet naar de slang, wordt het gif geneutraliseerd. God is groter dan corona en dan de prik, lieve mensen. En misschien heb je het in onwetendheid gedaan, omdat je dacht, ja, ik doe het maar voor de zekerheid. Maar de vader der leugen zit achter dit hele verhaal. En straks, dan krijg je geen prik meer in je arm, dan krijg je een pleister op je hand of op je voorhoofd. En dat is al 2000 jaar geleden, want God zag in de toekomst. En mijn vader en moeder, die zeiden wel eens, ja, hoe zou dat gaan? En wat betekent dat? Hoe werkt dat dan? Daar hadden we toen geen idee van, 40, 50 jaar geleden. Maar vandaag de dag, die technologie is er al helemaal. Er zijn al bedrijven die gebruiken een digitale pleister, waarmee ze zo kunnen scannen. En er zit luciferase in. Ook nog, luciferase zit erin. Hoe bedenk je het? Maar dat plan, dat lag al helemaal klaar. En God heeft de controle over al deze dingen, lieve mensen. En dan lees ik dit, Jesaja 46, luister. Denkt hieraan en vermaant u, gij overtreders, neemt het ter harte. Denkt aan hetgeen vroeger van ouds gebeurde. Ik immers ben God en er is geen ander. Geen ander. God en niemand is mij gelijk. Ik die van de beginnen de afloop verkondig. En van ouds wat nog niet geschied is. Die zegt, mijn raadsbesluit zal volbracht worden. En ik zal al mijn welbehagen doen, die uit het oosten een roofvogel roept en uit het verre land een man van mijn raadsbesluit. Ik heb gesproken, ik doe het komen, ik heb het ontworpen, ik doe het ook tot uitvoering. God voert zijn raadsbesluit uit, lieve mensen. Daar verandert, daar werkt zelfs de hele goddeloze wereld aan mee zonder het te beseffen. En dat wil ik je laten zien uit de schrift. Zij denken hun eigen plan te trekken, maar zij werken mee aan de vervulling van Gods plan. En dat lezen we ook. Als we Handelingen lezen, dan worden de discipelen, die worden dan geroepen en dan zeggen de farizeeërs, je mag niet meer spreken in de naam van Jezus. En ze werden streng toegesproken. En dan staat er in Handelingen 4, zij bevalen hen in het geheel niet meer te spreken over of te leren op gezag van de naam van Jezus. Dat is precies wat de duivel wil. Dat je het niet meer hebt over Jezus. En daar heb ik het eigenlijk alleen maar over. Dus dat vinden. En de vijanden waren niet goddelozen. Er waren de religieuzen. De grootste vijandschap komt van de religieuzen. Niet van christenen, religieuzen. Die een schijn van godsvrucht hebben, maar de kracht ervan verloochend hebben. En dan staat er, maar Petrus en Johannes antwoordden en zeiden tot hen, beslis zelf of het recht is voor God meer aan u dan aan God gehoor te geven, want wij kunnen niet nalaten te spreken van wat wij gezien en gehoord hebben. Als je iets gezien hebt van Gods liefde, dan wil je daarover spreken. Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over, toch? Maar zij dreigden nog meer, doch lieten zij dreigden. Dat is wat de duivel doet, dreigen, intimideren. Laat je niet gek maken, hij is een tandeloos monster. Hij ligt aan de ketting. Hij kan niet alles doen, lieve mensen. Dat is zijn intimidatie. Wat zei Pilatus tegen Jezus? Jezus zweeg. Waarom zwijgt u? Weet u dan niet dat ik macht heb om u over te leveren of om u vrij te laten? Wat zei Jezus? Je zou geen macht over mij hebben, tenzij mijn vader u die geeft. Lieve vrienden, de duivel kan nog geen haar uit mijn hoofd trekken zonder Gods toestemming. Dat geloof ik. En daarom ben ik onbevreesd voor wat de duivel ook probeert. En als hij het toestaat, dan werkt het ook nog mee ten goede. Want God doet alle dingen meewerken ten goede voor degene die hem lief hebben. Dus weet je, voed jezelf met dat woord van God. Want dat maakt je moedig, dat maakt je krachtig, dat maakt je vol vertrouwen. Dan durf je, dan weet je, jongen, ik ben veilig geborgen in de handen van mijn God. En niets en niemand kan mij ook maar iets doen, want ik ben in de schaduw van de Allerhoogste. En dan gaan ze naar de broeders en dan vertellen ze wat er gebeurd is. En dat vind ik dan ook zo mooi wat er dan gebeurt. En toen deze het hoorden, toen ze dus hoorden van ze zijn bedreigd en ze moeten zwijgen en ze willen ze het zwijgen opleggen, dan staat er. En zij verhieven eenparig hun stem tot God. Dat is wat we moeten doen. We moeten bidden met elkaar. En niet alleen maar praten over wat de duivel doet. Laten we samen God aanroepen. Groot, eenparig hun stem tot God. En zeiden, en dan komt het. Wat zeggen ze dan? Gij, Heere, zijt het, die geschapen hebt de hemel en de aarde en de zee en alles wat daarin is. Zij gingen de grootheid van God als het ware uitspreken. U bent alwetend, u bent almachtig, u hebt alomtegenwoordig, u heeft de sterren gemaakt, u heeft de hemel gemaakt en de aarde en de dieren en het vee en de wind en de zon. Ze gingen de grootheid van God uitspreken tegen de Heer. En dan, even kijken hoor, waar ben ik gebleven? En dan zeggen ze dit. En al wat daarin is, die door de Heilige Geest bij monden van onze vader David, uw knecht, gezegd hebt, waarom hebben de heidenen, gewoed en de volken ijdele raad bedacht? Hè? Psalm 2, hij die in de hoge zetel lacht, de volken hebben zich verenigd en zijn vergaderd tegen de Heer en zijn gezalfde. Want de strijd is niet tegen religie. Die is tegen de Heer en zijn gezalfde, Jezus Christus. Daar gaat alles om. Het gaat om tegen de levende Heer. Wat hebben de heiligen en de volk uit de raad? De koningen der aarde hebben zich opgesteld En de oversten zijn tezamen vergaderd in Davos, afgelopen weken, tegen de Heer en tegen zijn gezalfde. Want inderdaad zijn in deze stad vergaderd tegen uw heilige knecht Jezus. Moet goed begrijpen, alle strijd gaat om tegen Jezus. En daarom, ik heb nog nooit een islamiet horen zeggen, Allah! Ik heb nog nooit een boeddhist horen zeggen, Boeddha nog eens aan toe. Of je nou boeddhist bent of atheïst, ze zeggen allemaal Jezus Christus. Waarom is dat? De duivel wil de kracht van die naam te niet doen. Maar als je die naam met geloof en respect spreekt, dan siddert de hele hel. En dat weet ik. Want toen ik tot geloof kwam in Zwolle, 45 jaar geleden, ik was een junk, helemaal onder de drugs. Toen zei Andrew Crouch, in the name of Jesus, demons rip off. Ik verstond nog ineens Engels toen. En de demonen die mij in hun grip hadden, die waren in één keer weg. En toen zag ik de liefde van Jezus en ik barstte in tranen uit. En later ontdekte ik, in de naam van Jezus zal elke knie zich buigen. Mensen, er is kracht in de naam van Jezus. Als die met geloof en liefde wordt uitgesproken, dan zit het de hel. Dan krijgt de duivel, die krijgt een hersenbloeding van de stress. Want hij kan tegen de kracht van die... Elke knie zal zich buigen voor de naam van Jezus. De naam boven alle namen. Laat die op je lippen zijn. Met respect en met liefde. Amen. Er is zoveel kracht in die naam. Halleluja. Want inderdaad zijn in deze stad vergaderd tegen de heilige knecht Jezus, die gij gezalfd hebt, Herodes, zowel als Pontius Pilatus met de heidenen en de volken van Israël ook dus. Om te doen dat wat uw hand en uw raad tevoren bepaald had, dat geschieden zou. En hier komt het moeilijke. Wat moest er geschieden? Christus moest aan het kruis sterven voor onze zonden. En hier is het probleem van de prosperity-theologie. Want ook Petrus had daar last van. En die zei, God verhoede dat. En hij had nog net gezegd, wil je ook niet weggaan? Nee, Heer, want u hebt woorden van eeuwig leven. En wat zegt Jezus dan? Op deze rot zal ik mijn... Maar nu zei Petrus, God verhoede dat. Die dacht, ja, maar dat gaat niet gebeuren. Jezus gaat niet aan het... Dat mag niet gebeuren. En wat zegt Jezus dan tegen dezelfde Petrus? Satan, ga achter mij. Want je bent bedacht op de dingen der mensen. Lieve mensen, het is niet zo dat al ons lijden... Ik geloof niet dat we door grote verdrukking gaan. Maar het is ook niet zo dat al ons lijden gespaard wordt. Dat is gewoon... Alle die godsvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden. Je wordt soms uitgespuugd door mensen. Eigen familie. Waar of niet? Dat is gewoon realiteit. Dat hoort erbij. We hebben in India mooi werk, daar heb ik net over verteld. Maar er zijn 3 van onze pastors vermoord. Er zijn kerken in de fik gestoken. Maar daar deinzen we niet voor terug. Want deze, die zijn allebei de Heer in de heerlijkheid. Hoe moeilijk het ook is voor de nabestaanden. We hebben niks te verliezen. Wij hebben alleen maar te winnen, lieve mensen. Maar dat hoort erbij. Vervolging hoort erbij. Maar we laten ons niet inpakken door angst. En dat staat hier ook. Dat God die zal zijn raad in vervulling brengen. En uiteindelijk zal hij winnen ook door de dood heen. Want daarin wordt juist Christus verheerlijkt. Dat de duivel geen macht over hem had. En daarom is die tekst van Hebreeën 2 zo belangrijk. Hij die de macht over de dood had. Waar heeft hij hem ontroond en over hem gezegevierd? Op het kruis, door zijn eigen dood. Hij liet zien, en daarom hoeven we ook niet bang te zijn. Wij dienen een God die de dood heeft overwonnen. Daarom zijn we niet meer bang voor het graf, of voor ziekte, of voor de dood. Want wij dienen de God die dat allemaal overwonnen heeft. Amen? Is dat niet geweldig? Daarom kunnen we lekker slapen en daarom kunnen we gewoon... De dingen met geloof en met vrede tegemoet zien, lieve vrienden. Maar de Bijbel zegt dat in de laatste dagen, en dat lees ik uit Lucas, Er zullen tekenen zijn als zon, maan en sterren en op de aarde radeloze angst onder de volken. Vanwege het bulderen van de zee en de branding. Terwijl de mensen bezwijmen van vrees en angst voor de dingen die over de wereld komen. Wij leven in die tijd. En in de Engelse vertaling staat, their heart is failing them for fear. Je zou kunnen zeggen, ze krijgen hartaanvallen van angst. Hartverlammingen, door angst verlamd. En je zou ook, als je naar de wereld kijkt en de dreiging ziet nu, en wat er gebeurt tussen Rusland en de Oekraïne, en dat je ziet wat er nu, wat China heeft gezegd tegen Taiwan, als jullie je onafhankelijkheidsverklaring uitspreken, dan is dat voor ons een oorlogsverklaring, dan zullen we je aanvallen. En ondertussen, Iran heeft zijn nucleaire wapens en dreigt Israël in te vallen. En Israël heeft in Libanon, in Damascus, in Syrië, de airport gebombardeerd. En Rusland is woedend dat ze dat gedaan hebben. De spanningen in deze wereld lopen ten top. En ondertussen is er weer een vogelgriep bij ons uitgebroken. En zijn er weer 300.000 kippen om zeep geholpen. En het apenpokkenvirus gaat het in de rondte. Lieve mensen, je hebt alle reden als je God niet kent om bang te zijn. Daarom is het evangelie zo belangrijk. Want dat is de enige hoop. Er is geen andere hoop. Nergens niet. Ja, maar ik ben heel zen. Ik mediteer. Dan ga je niet helpen. Alleen Jezus kan je helpen. Terwijl de mensen bezwijmen, want de machten van de hemel zullen wankelen. En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen op een wolk met grote macht en heerlijkheid. Wat zegt Jezus? Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofd omhoog, want uw verlossing is nabij. Dit is het begin der weeën. Jezus gaat terugkomen, lieve mensen. Van mij, ik zeg wel eens, Heer, ik had eigenlijk al gedacht dat ik weg zou zijn, hoor. Ik heb het wel gehad met deze wereld. Ik ben hier eigenlijk nog maar voor één reden. En dat is anderen in contact brengen met mijn verlosser. Voor de rest interesseert deze wereld me geen hol meer. Echt niet. Alle plezier, het enige plezier wat ik heb is het licht te verspreiden. Mensen over Jezus te vertellen. Mensen te winnen. Daar leef ik voor. Daar tap ik in die, ja, die bijzondere energiebron, want God heeft alles onder controle. En dan staat er, ik lees een stukje nog uit die tekst. Ziet toe op uzelf, op uw hart, nimmer bezwaard wordt door roes of dronkenschap of zorg voor levensonderhoud. Want dat zou je ook kunnen denken, oh, straks kan ik geen benzine meer betalen en mijn energie gaat omhoog en alles wordt duurder. Maak je niet te druk, joh. Hij voedt de vogels. Hij zorgt. Ik bedoel, ik heb elke maand een ton nodig. Maar ik slaap gewoon lekker. Want ik zeg gewoon, Heer, als u er niet voor ziet, ja, dan heb u een probleem. Ik niet. Ik ben toch alleen maar uitvoerder. Ik doe uw werk. En daarom slaap ik lekker. Want hij voorziet. Het zal komen over, en dan staat er hier, maak je niet ongerust, want die dag niet plotseling over u komen als een strik. Want hij zal komen over allen die gezeten zijn op het oppervlak der aarde. Waakte alle tijden, biddende dat gij in staat mogen wezen te ontkomen. Escape. Oh, jij hebt een escape theologie. Jazeker. En daar ben ik nog blij om ook. Want er is een escape. Hij zegt hier, opdat je moogt ontkomen aan alles wat geschieden zal. En gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen. Lieve mensen, onze hoop, onze zalige hoop is de opname. Dat Jezus, en als je denkt, daar heb ik nog nooit van gehoord. Ik heb er ook nog een boek van, helemaal theologisch goed onderbouwd. En ook dat die opname komt voor de grote verdrukking. Om te ontkomen wat geschieden zal, want het gaat komen. Een periode van 7 jaar van grote nood en strijd, lieve mensen. En het mooie is, God heeft het allemaal al georchestreerd. Hij heeft de geschiedenis al geschreven en his story. En profetie is his story voordat het gebeurt. En het is historie als het gebeurd is. En God laat ons weten wat er gaat gebeuren, zodat als het gebeurt, dat wij dan beseffen van dit is precies wat God al gezegd heeft, dat geschieden zal. Want wat hij zegt, geschiet. Hij is de geschiedschrijver. En hij schrijft ook geschiedenis in ons leven. En ik wil een paar stukjes eruit halen om u te prikkelen. Bijvoorbeeld, koning Nebukadnezar. Ongetwijfeld de grootste koning die ooit op aarde geleefd heeft. Wordt vergeleken met het gouden hoofd van de droom die hij had. En deze man, moet je voorstellen, dat was een tiran. Want als hij iemand niet wilde laten leven, dan ging gewoon zijn kop eraf. Hè. Dus ik bedoel, dat was echt een dictator. Maar die droomde op een nacht dus van dat beeld met gouden hoofd, zilveren borst, koperen buik, ijzeren benen en voeten van leem en ijzer. En het verontrustte hem. En de volgende dag riep hij zijn raadsheren. En die man was zo onredelijk, die zei, vertel me wat ik gedroomd heb en wat het betekent. Ja, zeiden ze, ja, maar koning, er is niemand die u kan zeggen, ik weet niet hoe het u vergaat, ik droom soms wat. En 's ochtends weet ik al zelf niet eens meer wat ik gedroomd heb. Laat staan dat een ander mij moet vertellen wat ik gedroomd heb. En zegt hij tegen hun, vertel me wat ik... En dan zeggen ze, ja, maar dat, er is niemand... Alleen de goden die niet bij ons zijn. Ja, die goden, ja, niet, nee. Maar de ene God wel. Dus hij zegt, ja, ik weet wel, jullie zinnen gewoon... Dat willen me uit de tent lokken, want... En als ik vertel wat ik gedroomd heb, verzinnen jullie gewoon een betekenis. Maar ik weet zeker dat jullie interpretatie juist is... als je me ook kan vertellen wat ik gedroomd heb. En als jullie dat niet doen, dan gaan al jullie koppen eraf. Dus Daniel hoort dat. En wat doet hij? Bidden. Heel belangrijk gebed is. Hij roept God aan met zijn drie vrienden. En hij krijgt een nachtgezicht. Het zou zomaar kunnen zijn dat God Daniel dezelfde droom gaat. Maar nachtgezicht kan ook een droom zijn. Ik weet het niet hoe het precies gegaan is. Maar Daniel zag hetzelfde. En hij kreeg ook openbaring wat het betekende. En de volgende dag ging hij naar de koning en hij zegt, koning, dat gouden hoofd bent u. En daarna komt het Perzische Rijk. En daarna komt het Griekse Rijk. En daarna komt het Romeinse Rijk, wat verdeeld wordt in tweeën. En daarna hebben we de voeten. En eigenlijk krijgt hij, moet je voorstellen, God geeft een openbaring van bijna 3000 jaar wereldgeschiedenis. Want zo is het letterlijk gegaan. En voor uw informatie, het Romeinse Rijk is gesplitst in het Oost-Romeinse Rijk en het West-Romeinse Rijk. Het West-Romeinse Rijk met Rome en het Oost-Romeinse Rijk met Constantinopel. Weet je, daar zaten... Maar toen de Turken in de macht kregen, zijn dus het Oost-Romeinse Rijk... De orthodoxe christenen van het Oostenrijk zijn met name naar Rusland gevlucht. En hoe heette die dan? De Romanovs. Daar komt al de naam van Rome weer terug. En de Romanovs, dat werden de tsaren. En de tsaren, dat waren de machthebbers. En eigenlijk is Rusland is oostelijk het ene been... En Rome het andere been. Maar daarna, en dat is deze tijd. Die staan nu tegenover elkaar. Dit is een splitsing. Dit is niet meer één. En dit is het wereldrijk. Dit is niet de kerk. De kerk heeft niks met Rome te maken. En ook niet met Constantinopel. Dit zijn de wereldrijken. En dan hebben we de 10 tenen. En ik weet niet of je de geschiedenis volgt. Of je de wereldontwikkelingen volgt. Maar ik keek naar de klimaatconferentie in Glasgow in Engeland, waar de slottoespraak van Prins Charles werd gegeven. En wat zei Prins Charles? Wie heeft het gehoord? Wie heeft het opgemerkt? Te bizar voor woorden. Dan zegt Prins Charles, die zegt dit. En die is misschien straks wel koning van Engeland, hè? Want zijn moeder is op sterven na dood. En dan zegt hij dit. De coronacrisis was een global crisis, maar de klimaatcrisis is nog veel groter dan de coronacrisis. En die is zo groot dat alle individuele acties van de individuele naties niet voldoende zijn om deze crisis te keren. Er moet een semi-militaire operatie komen waarin alle landen van de wereld verenigd zijn om deze klimaatcrisis het hoofd te kunnen bieden. En die kost biljarden die hij tot zijn beschikking heeft, zegt hij dan ineens. Wie is die hij dan? Over wie heeft hij het? Hij legt niks uit. Hij zegt dat letterlijk. Ik heb die toespraak zelf... Ik heb hem drie keer... Ik dacht, zegt hij dat nou of zegt hij dat niet? Ja, dat zegt hij. Die hij tot zijn beschikking heeft, zegt hij dan. Om in 10 regionen... 10 regionen... Ja, jij hebt het geluisterd, want ik zie jou... Je kan het bevestigen. Om in 10 regionen... deze crisis te kunnen bezweren. En wat zegt de Bijbel? 10 koningen, 10 horens, 10 tenen, het is allemaal hetzelfde. Je ziet het wereldtoneel wordt klaargemaakt. En hoeveel christenen zien het helemaal? Die zeggen, ja joh, conspiratietheorieën, je hebt een samenzwering. Dit is geen samensweringstheorie, dit is een samenzwering. En het bizarre is dat God het al heeft opgeschreven en geopenbaard heeft aan koning Nebukadnezar. Meer dan 3000 jaar geleden zowat, lieve mensen. Is dat niet bijzonder? Onze God weet precies wat hij doet. En dan gebeurt er nog wat, want kijk, die Nebukadnezar, die had zijn les niet geleerd. Want hij verhoogde Daniel, weet je wel. Maar wat deed hij korte tijd later? Liet hij een beeld maken van 6 L breedte en hoog en 6 van goud, van hemzelf. En iedereen moest buigen, iedereen moest knielen en aanbidden. Net als nu met de coronacrisis, zeg maar, ongeveer. Iedereen moet geprikt worden. Maar er waren 3 Joodse jongens die het niet deden. Sadrach, Mesach en Abednego, trouwens, dat zijn de namen die hem gegeven werden, want ze heten eigenlijk de Hebreeuwse naam. En die werden verraden door de anderen die hun kop niet kwijt waren geraakt, omdat die jongens met Daniel samen gebeden hadden over de openbaring. En die verraden hem en ze werden voor de koning geleid. En de koning zegt, waarom buig je niet, weet je wel, want dan is het klaar. En sommigen zeggen, ik doe het voor de schijn om van het gezeur af te zijn. Lieve mensen, dat is geen houding. Je moet nooit voor de schijn iets doen. Want dat is nou juist de leugen van de duivel. De duivel zei toch tegen Jezus, als je 1 keer buigt, dan geef ik je alle koninkrijken. En dan kun je zeggen, ja, maar ik meen het niet in mijn hart. Doe niet zo stom, dan moet je ook niet buigen. En ze wilden niet buigen. En de koning werd zo... En dan zegt de koning, geef mij antwoord. Weet je, hier is een belangrijke les. Die moeten wij ook leren. En dan zeggen ze, o koning, wij vinden het niet nodig om u hier enig antwoord op te geven. Dat vind ik een heel goeie. Want we worden allemaal uit de tent... Waarom neem jij die prik dan niet? Je doet het voor een ander, zeggen ze dan, weet je wel. Natuurlijk doe je het niet voor een ander. Maar als je niet oppast, word je in een discussie gelokt. Een oeverloze discussie. En ik zeg gewoon, dan hoef ik jou niet te verantwoorden. Dat is mijn keuze voor God. Doei. Klaar. Einde discussie. Ik ga mijn energie niet verspillen om met de duivel te debatteren over mijn besluit. Maar dat kon de duivel niet tegen. Dat kon Nebukadnezar. Die werd zo woedend. Die stookte de oven 7 keer heter. 7 jaar. En hij zei, en nou zullen we wel eens zien welke God jullie uit mijn handen kan redden. De idioot. Hij had een droom gehad over de wereldgeschiedenis en had nog niet in de gaten dat God groter was. Dus wat deden ze? Het was blijkbaar winter, want er staat, ze werden met mutsen en sjalen en jassen en alles in de oven gegooid. Gebonden. En weet je wat ik zo mooi vind? Als je door een beproeving gaat, het enige wat je kwijtraakt in de beproeving, zijn je poeien. Die verbranden, maar de rest niet. Er was nog geen rooklucht. En dan ziet... Nebukadnezar, die ziet de vierde man. En ik ben ervan overtuigd. Als wij recht blijven staan voor de waarheid, gaan de ogen van Nebukadnezar open. Er zijn anderen die de vierde man gaan zien als wij ons leven niet achten. Als we liever sterven in het vuur dan leven voor de duivel. Dan gaan de ogen van anderen open. En dat gebeurde, de koning zag de vierde man. En hij verhoogde hem. Hij had nog zijn les niet geleerd, hè. Want toen liep hij over zijn dakterras en toen zag hij dit grote koninkrijk dat ik gebouwd heb. En hij was gewaarschuwd. Een jaar eerder was hij gewaarschuwd door Daniel over die andere droom, die derde droom. Dat is in Daniel hoofdstuk 4. 7 jaar lang at hij gras als een rund. En zijn haren groeiden als veren. Maar God herstelde hem. En dat vind ik heel mooi, want dan schrijft hij hoofdstuk 4 van het boek Daniel. Is een brief van deze goddeloze koning waarbij de God van de hemel eindelijk de eer geeft die hem toekomt, lieve mens. God heeft alle macht. Niemand kan iets doen zonder zijn toestemming. En als de duivel al een zekere vrijheid krijgt, dan is dat voor een beperkte tijd onder de toelating van God, lieve mensen. En je moet mijn boek maar lezen, want ik heb heel veel verhalen. Maar ik wil er ook nog één uithalen die ik zo prachtig vind. We kennen allemaal het verhaal van koning Achab met Isebel. En koning Achab wil op een gegeven moment Ramot in Gilead terugveroveren op de vijand, op de Amorieten, geloof ik. En dan heeft hij koning Jozefat uit Jeruzalem gevraagd om met hem mee te strijden. En Jozefat was stom, want Juda is toch een andere geest dan het tienstammenrijk. Maar je moet oppassen met wie je in zee gaat. Maar hij zat met hem, ze zaten in statiegewaarden op tronen en ze hadden 400 profeten. En weet je, er is ook nu een profetische beweging die profeteert succes en voorspoed en zegen en overwinning en kracht en authority en dominion en wij hebben alle macht. Laat je niet gek maken, er zijn heel veel profeten die zeggen alleen maar mooie dingen en die durven je de waarheid niet te vertellen dat deze wereld naar de bliksem gaat en dat er een donkere periode komt. En dan al die mannen profeteren, ja, je zal aanvallen en je zal overwinnen en je hakt ze allemaal in de pan. En dan is een van die profeten, die heeft zelfs 2 ijzeren horens gemaakt en die zegt, zo zegt de Heer, je zal Aram stoten en tot vernietiging toe en zo. En Jozefat was het, die zegt, ja, is er niet nog een profeet hier? Ja, Micha, maar die heeft nooit iets goeds over mij te vertellen. Maar kan niet dan toch nog wel even komen dan? Nou, vooruit dan. En dan begint de manipulatie al. En die heb ik ook wel ervaren, hoor. Want ik ken ook die hele groep profeten wel. En die prosperity mensen. En dan zeggen ze, ja, maar die Jaap Dieleman, nee, die moeten we niet hebben, joh. En dan komt de druk. En dan zeggen ze van, hey, Micha, je moet hem wel positief spreken, hoor. Want al die andere profeten hebben ook gezegd dat hij gaat overwinnen. En dan voel je soms die druk van, ben jij niet een beetje pessimistisch of negatief, hè? Als jij dan zegt dat het niet goed komt, weet je wel. Dan is er peer pressure, zoals ze dat noemen in het Engels. Dan is er druk om mee te doen. En dan komt Micha en dan gebeurt er iets bijzonders. Want dan zegt koning Achab, en Micha, wat denk je? Zullen wij Aram in de pan hakken? Wat heb jij te zeggen? En dan zegt Micha, de eerste keer is hij heel cynisch, dan zegt hij, ja joh, je zal ze volledig van de kaart vegen en een totale overwinning. Maar het cynisme druipt er vanaf. Dus dan zegt Achab, Micha, hoe vaak heb ik je niet gezegd dat je me de waarheid moet vertellen? Nou, wat kunnen we hieruit afleiden? Het was al veel vaker gebeurd dat Micha hem de waarheid niet vertelde. En waarom vertelde hij hem de waarheid niet? Ik zal je zeggen waarom hij hem de waarheid niet vertelde. Er zijn heel veel mensen die willen de waarheid niet horen. En daarom reageerde die zo cynisch. Achab, weet je? En hij zegt, hoe vaak heb ik u bezworen dat gij mij bezworen, dat je me de waarheid vertelt? Hij zegt, oké, je wilt de waarheid? Nou, hier krijg je de waarheid. Ik zeg, God zit op een hoge en verheven troon. De engelen rondom hem. En de Heer zei, wie zal Achab verleiden? Want ik heb onheil over hem besloten. En ik durf te zeggen, God heeft onheil besloten over deze goddeloze wereld. En niet aan Sinterklaas God dat alles goed komt, want het komt niet allemaal goed. Tenzij je je bekeert. En dan zegt de ene engel, ik doe dit en de ander dat. En dan komt er een engel, ik zal een leugengeest worden in de mond van zijn profeten. Ja, zegt de Heer, dat is het. Doe dat maar, dat gaat lukken. En dan zijn de rapen gaar, jongens. Want dan komt die ene profeet, die weet je, die met die horens. En die geeft Micha, bam. Die geeft, wou je zeggen dat de geest van God van mij geweken is? Ja, zeker. De geest van God was geweken van die man. Er kan zo'n dronkenschap zijn van overwinning, dat je de waarheid niet meer ziet. En dan krijg je een dreun voor je kaak. Dat is het risico als je de waarheid spreekt. Niet iedereen heeft de waarheid lief, mensen. Zeg de waarheid en je gaat ontdekken wie de waarheid niet lief hebt. En de Bijbel zegt, er zijn vele willen de waarheid niet horen in de laatste dagen. Die halen profeten erbij die hun de oren alleen maar kietelen. Ik ben hier niet om je oren te kietelen. Ik ben hier om je te helpen de waarheid te zien die vrijmaakt. En dan zegt de koning, die doet er nog een schepje bovenop. Die zegt, gooi hem in de gevangenis op water en brood totdat ik veilig terugkom. En dan zegt Micha weer iets waar wij iets uit kunnen leren. Zegt Micha, als je veilig terugkomt, heeft de Heer door mij niet gesproken. Dat vind ik zo geweldig. Want als jij werkelijk het woord van de Heer spreekt, hoef jij je niet te verdedigen. Dat doet God zelf wel. En dan, kijk, die Agab, die voelt toch wel. Stel nou voor dat hij gelijk heeft, weet je wat. Dus hij zegt, weet je wat, Jozefat, ga jij in je statiegewaad, ik ga incognito. Dus hij doet zijn statiegewaad uit. Hij gaat, weet je, hij dacht dat hij God te slim af kon zijn. Door zijn statiegewaad uit te trekken. En als een gewone Jan soldaat gewoon de strijdperk in te gaan. En dan, dan wordt de strijd hevig. En dan zien ze Jozefat. En dan gaan ze achter hem aan. Maar Jozefat, ja, die had natuurlijk nooit mee moeten doen met Agab. Die schreeuwde moord en brand. Ja, nee, ik ben Agab niet. En dan laten ze hem. Nou, die ontspringt net de dans, weet je wel. Die ontsnapt dan aan het oordeel. Maar dan is er een soldaat. En misschien was hij pas soldaat. Misschien was hij pas 18. En ik heb het nog een keer gelezen en ik dacht, misschien, want er staat niet of het een Arameese soldaat was of een Israëlische soldaat. Misschien was het wel een van zijn eigen soldaten geweest. Die dacht, even kijken hoe dat werkt met pijlen en boogschieten. En die schiet een pijl, misschien wel over de boom heen, hij weet niet eens, hij richt hem. Gewoon een losse vlodder, weet je wel. Gewoon, ja. En die komt precies tussen het borstschild en het rugschild van Agab in zijn hart. En dan blijft hij nog in zijn wagen overeind staan tot tegen de avond. En dan gaat hij terug naar Samaria. En dan komt hij bij de poel van Samaria, waar de honden het bloed lekten uit de bak, de wagenbak. En de hoeren zich wiesen. Precies zoals Elia 10 jaar of 7 jaar, weet ik hoeveel jaar, eerder had geprofeteerd. Lieve mensen, je kunt het oordeel van God niet ontlopen door je slimme trucjes. Je kan het alleen maar op één manier ontlopen. Door naar het kruis te gaan en te erkennen dat je verloren bent voor de eeuwigheid zonder het volbrachte werk van Jezus Christus. Dat is de enige weg ter verlossing. Een andere is er niet. Ontsnappen is niet mogelijk. Goed. En nog een verhaal, dat wil ik jullie meegeven. En andere rest kun je in het boek lezen. Maar we lezen op een gegeven moment dat Elisa, want dan zijn de Arameërs, die vallen Israël aan, die vallen het land in, die doen rooftochten. En dan leggen ze hinderlagen. Maar wat gebeurt er? Elisa, die vertelt aan de koning waar de hinderlagen zijn. En dan gaan ze daar naartoe en spioneren. Ja hoor, hinderlaag. Dus die koning die zegt, er is een verrader onder ons. Want ze weten precies waar wij met de hinderlagen liggen. En een van die Arameese soldaten zegt, nee koning, we hebben geen verrader onder ons. Maar er is een man van God in Israël. Die vertelt aan de koning wat u in uw slaapvertrekken bespreekt. Ik weet niet wat jullie in je slaapvertrekken bespreken. Maar denk erom hoor. God ziet alle dingen. Denk dan niet dat er iets geheim is voor God. Alles weet hij. En dan zegt hij tegen de koning. En die koning die ontloopt dus. Hij zegt, oh ja, en waar is die vent dan? Ja, die is in Dothan. Oké. Dus hij stuurt een heel leger naar Dothan. Heel leger, om één man te vangen. En nu komt de humor van God. En God is, wil je weten of God humor hebt? Ga naar huis en kijk in de spiegel. God heeft humor. Niet dan? Hè? Dus, nou goed, dus wat gebeurt er? Zij komen daar in Dothan. En Elisa die wordt wakker 's ochtends. En zijn knechtje, Gehazi. Ik noem hem maar even. Ik weet niet of dat ook dezelfde Gehazi was. Maar die kijkt naar het raam. Die ziet de hele stad is omsingeld met een vijandig leger. En hij schijt zo wat in zijn broek van angst. Die denkt, oh jee, we gaan omkomen. Het gaat niet goed komen. En, moet je weg? Oh, nou. Ja, neem maar dan even goede vrienden hoor. Ik bedoel, maakt me niet uit. Maar wat gebeurt er dan? Dan bidt hij. En ik geloof, ik wil jullie aansporen. Er zijn 3 gebeden in dit verhaal. En ik geloof dat wij die ook mogen bidden. Hij zegt, Heer, open zijn ogen. Want er zijn zoveel kinderen Gods die Jezus lief hebben, maar nog niet zien wat er aan de hand is. En die zijn doodsbang. Die zien de wereld afglijden naar chaos en duisternis. En ze doen het bijna in de broek van angst. Want ze zien dus wat de vijand doet, maar ze zien nog niet wat God doet. En dan zegt de Heer, open zijn ogen. En dat is een gebed wat ik bid voor mijn broeders en zusters. Heer, open zijn ogen. En dat is een gebed wat de Heer welgevallig is. Want er staat, en de Heer opende zijn ogen. En toen zag hij, hij die met ons is, is meerder dan hij die... He, voor elke gevallen engel zijn er 2 niet gevallen engelen. 1/3 deel. We zijn sowieso 2 keer zoveel engelen. Plus de Heilige Geest, plus het bloed van het lam... Plus de Vader, plus de Zoon. Ik bedoel, wat hebben we nog meer te vrezen, lieve mensen? Wij staan aan de winnende kant. We zijn meer dan overwinnaars. Weet je wel, je hebt zo 1, 2, 3, zo, hè, zo. Als je op 3 bent, ben je al winnaar. Als je op 2 bent, dan ben je nog iets beter. Als je 1, dan ben jij overwinnaar. Maar wij zweven daar nog boven. Wij zijn meer dan overwinnaar. Door Christus die ons kracht geeft. Maar als je dat niet ziet, ja, dan doe je het in je broek. En dan worden zijn ogen geopend. En dan komen die mensen binnen, die komen de stad in. En die, moet je voorstellen, die komen dan bij Elisa. En Elisa, de man die ze zoeken, wanted, dead or alive, weet je zo. En die zegt tegen Elisa, wie zoek je? Dat zegt Elisa tegen hun. Wij zoeken Elisa. Oh, kom maar mee. Kom maar mee, ik zal je wel brengen. En dan neemt hij ze mee. Ga maar zitten.
Dank u.
Dan neemt hij ze mee naar Samaria. Maar, ik heb even iets overgeslagen. Wat deed hij eerst? Sla ze met blindheid. Wij moeten soms bidden dat de vijand... Dat deed Anne van der Bijl ook al, weet je wel, open doors. En dat doe ik nu ook, want al ons geld nu in India... En dat gaat elke maand... We hebben ook een ziekenhuis gebouwd voor 1 miljoen en 12 klinieken voor Melaat. Dat heb ik nog niet eens verteld. Dus er gaat heel veel geld door onze handen. Maar nu gaat het allemaal via New Delhi, via een gecontroleerde rekening. Dat betekent dat de regering van India kan zo in 1 keer dichtknijpen. En dan wordt al ons werk gefrustreerd als die geldmiddelen... Dus ik bid nu voor blinde ogen. Die mensen die al dat geld van ons krijgen, dat ze het gelijk doorsturen. Want ze hebben de rekeningen van moeder Teresa al geblokkeerd. Hè? Ik weet niet of je dat weet. Hebben ze geblokkeerd. Dat kunnen ze bij ons ook doen. Maar ik bid het gebed van Elisa. Heer, sla ze met blindheid. En ik geloof dat we mogen bidden dat mensen met blindheid worden geslagen. Vijanden van God. Voor een bepaalde tijd. Want als hij ze dan in Samaria heeft gebracht, dan bidt hij een 3e gebed. Heer, open hun ogen. En dan zijn ze omringd door het leger van Israël en zijn ze machteloos. Er is een bepaalde plaats waar we kunnen bidden dat de ogen van de vijand worden geopend, waar ze ons niet langer kwaad kunnen doen. En dan zegt de koning, zullen we ze allemaal in de pan hakken? Hij zei, nee, dat doe je niet met krijgsgevangenen. zetten een goede maaltijd voor. Indonesisch eten natuurlijk dan, hè. Ja. En dan staat er, en zij stapelden vurige kolen op hun hoofd en zij kwamen niet meer in het land om invallen te doen. Ik geloof dat wij kostbare lessen kunnen leren uit al deze verhalen, lieve mensen. Maar goed, ik wil gaan afsluiten, want ik kan nog wel een paar uur verder, maar niet iedereen heeft een harde schijf waar zoveel op kan. En dat geeft ook helemaal niet. En de rest kun je in het boek lezen. Maar als ik één psalm aan je mee mag geven, psalm 139. Ik zie je zitten en je staan. Hè? Of je naar de hemel gaat of naar de diepste. Hij doorgrondt en kent je elk woord op je tong, elke gedachte in je hoofd. God doorgrondt, hij kent je zo door en door. En dan staat er iets, ik zag je vormeloos begin. Toen ik je weefde in de moederschoot. En ik heb, Godzijdank, deze psalm mensen kunnen helpen die een leven lang geworstelden met identiteit. Omdat ze niet gewenst waren. De vader wilde dat het een jongetje was, maar het was een meisje. Of ze wilde dat het een meisje was en het was een jongetje. Of je bent een motje en je bent nooit gewenst geweest. Ik zou je zeggen, het feit dat je hier bent, is dat je door God gewenst bent. Want hij heeft jou geweven in de moederschoot. En als dat jouw basis is waar je je aan vasthoudt, kun je bevrijd worden van... Want je kunt de geschiedenis niet meer veranderen. Je kunt je vader die misschien niet meer leeft en je moeder die misschien wel verkracht is. Dat kun je niet meer veranderen. Maar God kan jou wel veranderen. Want hij zegt, ik heb jou geweven in de moederschoot. En luister goed, we weten inmiddels uit de wetenschap dat bij een zaadlozing miljoenen zaadjes worden vrijkomen. En die zwemmen allemaal als een gek naar het eitje in de baarmoeder om naar binnen te gaan. En de eerste die naar binnen gaat is de kampioen. En dan gaat de deur dicht. En soms gaan de twee tegelijk, dan heb je tweeling, maar dat ben jij. Dus het feit dat je hier bent, betekent dan dat je kampioen bent. Anders was je er niet. Al die anderen die kwamen voor een gesloten deur. Maar jij was binnen. Amen. Amen. God zegt, ik zag je vormeloos begin. Ik heb jou geweven in de moederschoot. Ik heb jou gewenst. Laat die woorden regeren over je. Om vrij te komen van de afwijzing die je niet kunt veranderen. Je kunt het verleden kun je niet meer veranderen. Maar de toekomst kan wel veranderd worden. God heb jou. En dan staat er nog iets achter. En ik heb alle dagen opgetekend toen er nog geen van bestond. Deze dag, ik geloof dat God een boek heeft over mijn leven. Ik geloof dat God een boek heeft over jouw leven. Over ieder van ons heeft hij een boek. En er stond deze dag ook in dat je hier in Doetinchem zou zijn. Ja, ja, dat geloof ik. Ja, ik heb een verhaal daar. Ik heb daar een boekje over engelen op bezoek. Die man die werd opgenomen en God liet hem zijn boek zien. Die scheurde een bladzijde eruit. Hij zei, hier zijn 120 dingen die gaan allemaal gebeuren. Die zijn allemaal letterlijk uitgekomen. Maar dat kunnen wij niet handelen. Dat is veel te zwaar voor ons. Maar God laat soms even een tipje van de sluier zien. Ik geloof dat elke dag in mijn leven, God heeft de geschiedenis al geschreven. En ik wil de acteur zijn. Hè, zoals sommigen zeggen, God speelt geen rol in mijn leven. Nee, hij is de regisseur. En ik wil gewoon mijn rol vervullen. En vandaag wandel ik in mijn bestemming. Ik ben in de wil van God door hier te zijn en u te bemoedigen vanuit het woord. Maar ik wil afsluiten met woorden van Jezus. Jezus zegt in Lucas 12. Er is niets bedekt of het zal geopenbaard worden. 12 vers 2. Of verborgen en het zal bekend worden. Daarom al wat gij in het donker gesproken hebt, zal in het licht gehoord worden. En al wat gij aan het oor gezegd hebt in de binnenkamer, zal van de daken gepredikt worden. Ik zeg u, mijn vrienden, vrees hen niet die het lichaam doden en daarna niets meer kunnen doen. Ik zal u tonen wie gij vrezen moet. Vreest hem die nadat hij gedood heeft, en hem staat hier met een hoofdletter, hè, macht heeft om in de hel te worpen. Vrees God. Hij is almachtig. Hij is alwetend. Hij is alomtegenwoordig. Je kunt niet aan hem ontsnappen. En hoe meer je God vreest, des te minder heb je van mensen of van de duivel of van wie ook wat te vrezen. De vrezen des Heer is het begin der wijsheid. Vreest hem, die nadat hij gedood heeft, macht heeft om in hel te komen. Voorwaar ik zeg u, vreest hem, het hoofdletter. En dan zegt Jezus dit. Worden niet 5 mussen verkocht voor 2 duiten en niet 1 van die is vergeten voor God. Weet je, dat is massa is kassa. Dus je hebt 2 mussen voor 1 duit, maar 5 voor 2 duiten. He, dus hoe meer, hoe minder ze waard zijn. En er sterft er niet 1 zonder dat mijn God het ziet. Niet 1. En ik las dit en natuurlijk, misschien heb je het wel 100 keer gelezen. En ineens kreeg ik een jeugdherinnering dat er bij ons, toen ik een kleine jongen was, vloog er een musje tegen het raam. Die viel en die lag een beetje zo te trillen met zijn oogjes. En als kleine jongen, ik heb hem toen opgeraapt en in een doosje gedaan, een dekentje eronder. En ik probeerde een beetje water bij zijn bekje zo, maar hij ging dood. Man, ik moest zo huilen, ik vond het zo erg. Ik was geraakt voor zo'n klein... Maar de meesten zien we niet geboren worden en de meesten zien we ook niet doodgaan. Maar er is geen ene mus op aarde en dat is de meest voorkomende vogel over de hele... In welk land je ook komt, of je nou in de heetste tropen komt, of in de koudste streken, mussen zijn overal. En er is er niet één die sterft zonder dat papa het ziet. Amen. Dat is onze God. En dan zegt hij nog iets, dat vind ik ook zo geweldig. He? Dan zegt hij, ja zelfs de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Toen dacht ik, hoeveel haren zouden we eigenlijk hebben? Ja, die kun je niet tellen natuurlijk, want dat kan niemand. Nou ja, ik heb onderzoek gedaan. Ze zeggen dat je tussen de 100, ja bij jou is het iets makkelijker. Ja. Tussen de 100 en de 150.000 haren op je hoofd heeft. Dat is ook een schatting natuurlijk. Hè. Maar God heeft ze geteld. En iemand die wees mij op de Hebreeuwse tekst, daar staat namelijk iets anders. Hij heeft ze genummerd. Haar nummer 1, haar nummer 2. Nou, om tijd te besparen, haar nummer 150.000. En toen je vanmorgen je haren kamde, kwam er een engel die zei, even de records bijstellen. Haar 93.271 is uitgevallen. En er is geen haar op mijn hoofd die daaraan twijfelt. Dat God heeft mijn haren geteld. En weet je wat het goede is? Je kunt wel zonder haar. Maar je kunt niet zonder hem. He, dat is zo geweldig. He, dus hij heeft de haren geteld, lieve mensen. Onze God is zo ontzagwekkend groot. Dat kun je zelf nooit. Je weet niet eens hoeveel haren je vanmorgen hebt uitgekampt. Zonder het te beseffen. Maar God heeft ze genummerd. En toen dacht ik, zou daar baardhaar ook bij? Haar op je hoofd, ja, dat is toch ook je hoofd? Dan moet ik vragen als ik in de hemel kom. Of het alleen aan de bovenkant is. Hoe dan ook. Als je erover nadenkt. Dit is onze God, lieve mensen. Die alles onder controle heeft. Ga lekker slapen vannacht. Rust bij God. Je bent in de schuilplaats van de Allerhoogste. Geen onheil zal u treffen. Geen plaag zal u naderen. Psalm 91 heeft mij zo geholpen op al mijn reizen. Dan denk ik, ik ben veilig. Oh, die psalm, die kan ik wel dromen. Dit is zo geweldig. En dan zegt de Heer in afsluiting, wees niet bevreesd. Gij gaat vele mussen te boven. Ik zeg u, en ieder die mij belijden zal voor de mensen, hem zal ook de Zoon des mensen belijden voor de engelen Gods. En mijn vraag is, heb jij Christus al beleden als jouw redder en verlosser? En nou denk ik dat nagenoeg iedereen dat hier wel gedaan hebt. Maar als je het nog niet gedaan hebt, wees niet dom. Geef je leven aan hem over. Geef je leven aan Jezus Christus. Hij is de redder. Er is geen ander. Er is geen hoop buiten hem. Hij is de enige. En het allerbeste wat je mee naar huis kunt nemen is wat Harry dus 29 jaar geleden deed. Zijn knieën buigen voor koning Jezus. Ik wil afsluiten met gebed. Lieve Vader, dank u wel voor deze bijzondere morgen. U bent in ons midden. Ik dank u voor uw woord, Heer. We hoeven niet eens speciale profetie of openbaringen te hebben. Uw woord zelf is al zo onvoorstelbaar rijk. Het geeft ons zoveel licht. En zoveel in het openen van uw woord verspreid licht. En uw licht heeft geschenen vandaag door uw woord. En ik bid, Heer, dat uw kinderen bemoedigd zijn, getroost zijn, versterkt zijn, opgebeurd. Hun vertrouwen versterkt is om het van u te verwachten. En om hun levens in hun handen te leggen. En terwijl we in gebed zijn, ik wil toch die vraag stellen, want ik ken niet iedereen hier. Maar als je Jezus nog niet hebt aangenomen. En je zegt, ik wil dat ook, man, zoals jij over God spraakt, die God wil ik ook kennen. Hij wil niks liever dan jou kennen. Maar dan moet jij de keuze maken om je leven aan hem over te houden. Als je het nog niet gedaan hebt en je zegt, broeder Jaap, wil je voor me bidden? Ik wil dit ook. Steek je hand maar omhoog, dan ga ik voor je bidden. Dat je die zekerheid straks hebt als je de deur uitgaat. Ik behoor de Heere toe. Ik heb mijn leven aan hem overgegeven. Ik denk dat iedereen het wel gedaan heeft zo'n beetje. Ik hoop dat je volgende keer zondags meeneemt. Zoveel mogelijk. Ongelovige hoeren, drugsgebruikers, criminelen, moordenaars, depressievelingen, zieke, zwakke, misselijke mensen. Hoe meer, hoe beter. Amen. Wilt u graag dat anderen ook naar de hemel gaan? Ja? Ik wil afsluiten met dit gebed. Leg je hand maar eens op je hart. Vader, ik bid voor een nieuwe passie voor de verlorenen. Waar zou ik zijn zonder u? Ik moest zo huilen toen ik hoorde het bloed van Jezus. Ik had hier nooit gestaan als u uw leven niet gegeven had voor mij. Heer, geef mij uw bewogenheid voor mijn medemens. Heer, dat ik alle angst voor wat mensen van me vinden of denken kan overwinnen. Omdat uw liefde regeert in mijn hart om anderen te confronteren met de verlossende boodschap. We hebben allemaal een extra portie genade nodig in deze vijandige wereld. Om vrijmoedig te kunnen en te durven te getuigen. En ik bid, Heer, zet het vrij over ons. Vul ons hart op, zet ons hart opnieuw in brand. Heer, dat onze mond zal spreken waar ons hart van overloopt, Heer. Vul het met het vuur van uw liefde voor de mensen om ons heen. In eerste instantie onze eigen kinderen. Want er zijn er hier, die hebben kinderen die niet in de weg van God wandelen. En het is een groot verdriet wat je draagt. En soms heeft spreken geen zin. Maar dat betekent niet dat je niet kunt bidden. En God ziet je tranen. En we laten niet los. Want ik en mijn huis, we zullen de Heere dienen. Vader, familieleden, broers, zussen, ooms, tantes, moeders, vaders, vrienden, collega's. Heer, ik bid een nieuwe salving op ons hart, op ons leven. Om anderen te mogen winnen voor u. Ontvang het. Vrijmoedigheid in Jezus' naam. Halleluja. Dank u, Jezus. Amen.
Bert, kun jij dat lied?